Met Van Rossum. Kunt u mij horen?
Je luistert naar Maarten van Rossum, de podcast. Ik ben Tom Jessen en in deze aflevering gaat het over de stewardessen van KLM.
Ik ben veel op Schiphol geweest. Daar staat het vol met jonge vrouwen in blauwe pakjes. En mijn indruk is altijd dat ze daar eigenlijk voornamelijk niks staan te doen.
Is dat zo?
Ja, als je een vraag stelt, dan weten ze het niet. Ze kunnen je alleen helpen bij het invoeren van je paspoort in die stomme machines. Dat is eigenlijk alles.
Dat is waar inderdaad. Als je dan inderdaad je moet inchecken, dan staan ze altijd vriendelijk. En ze lachen altijd zeer vriendelijk.
Ja, daar zijn ze voor aangenomen. Voor de sympathieke lach zijn ze aangenomen. Want als je echt iets voor elkaar wil hebben op Schiphol, dan heb ik wel een tip. Het klinkt een beetje beledigend, maar dan moet je echt een beetje strakke dames van middelbare leeftijd hebben. Ja. Die weten hoe het in elkaar zit. Ik stond daar nog eens terwijl mijn vlucht 20 minuten geleden gecanceld was. En ik was eigenlijk vrij wanhopig gestemd daarover en boos. En na enig rondvraag, dus die jonge dames wisten van niks. Die weten eigenlijk alleen dat er vliegtuigen zijn die opstijgen en sommige landen weer. En toen kwam ik terecht bij een intern reisbureau op Schiphol. En daar zaten twee enorm kwieke dames. Kan ik ze bij deze nog een keer bedanken. En binnen 20 minuten hadden ze mij zodanig geniaal omgeboekt dat ik alsnog op tijd in Boston aankwam.
Kijk.
Want dus, daar ging het om.
Ja.
Ik had een afspraak in Boston.
Ja. Dus je wil eigenlijk zeggen, nou, die dames hebben wat ervaring. Die lopen al een aantal jaar mee.
Ja, en dat zijn de dames die niet ontslagen worden, volgens mij. Want die zijn hun gewicht in goud waard.
Ja. Ja. Nou goed, als je de beelden nu ziet van de luchthavens. Ik las net, Italië gaat begin juni weer open met alle luchthavens voor internationale en ook intercontinentale vluchten. Dus dat is mooi. En ook binnen Europa uiteraard. Maar goed, als je de beelden van Schiphol ziet, je herkent het niet meer terug. Hè? Het is allemaal dicht.
Nee, dat is heel treurig, want ik heb er ook nog een soort persoonlijk belang. Het Schiphol is het beste verkooppunt van het tijdschrift Maarten. Heel vervelend.
Die ligt in de kiosk natuurlijk daar.
Ja, precies. Want het is typisch een blad voor lange vluchten. Ja. Omdat er zoveel interessantie in staat.
Ja.
Nu zijn al die kiosken op Schiphol dicht. Dus dat is wel een hele vervelende omstandigheid. Dus ik hoop dat het zo snel mogelijk weer open gaat.
Kijk,
ik hoop overigens zelf dat ik er voorlopig niet naartoe hoef.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Het is een van mijn uitgesproken haatplekken.
Ja, en waardoor komt dat?
Nou, door die onzinnige drukte en door dat eeuwige gewacht. Hè, want je moet 2 uur van tevoren aanwezig zijn. En ik geloof voor Amerika 4 uur van tevoren. En er komt waarschijnlijk een tijd dat je al een week van tevoren in een speciaal bungalow tentenkampen om de hoek bij Schiphol moet kamperen. Om überhaupt nog mee te mogen. Allemaal de grootst mogelijke onzin. Je hoeft je er ook niet per se aan te houden. Maar vliegen is niet relaxed. Vliegen is niet werkelijk reizen. Dus ik zou voor alle, en misschien kan ik bij deze reclame maken, voor alle, laten we zeggen, betrekkelijk korte vluchten binnen Europa, zou ik zeggen, neem de trein.
Kijk, ja.
Je kunt met de trein naar Parijs, prima verbinding.
En ook goed voor het klimaat.
Ik ben meerdere malen met de trein naar Londen geweest. Ik kan er niets anders dan reclame voor maken.
Ja.
Die Eurostar, dat is een toptrein. En ik ben 2 maal met de trein naar Berlijn geweest. Die stopt weliswaar bij elke dikke boom.
Ja.
En misschien kun je bij Wolfsburg uitstappen voor een rondleiding in de Volkswagenfabriek. Want dat is zeer instructief. Maar doe dit soort van dingen per trein.
Ja, ja.
En niet met het vliegtuig.
Ja, ja, dit is een mooie oproep.
Ik geef het toe. De trein is een stuk duurder.
Ja, ja, daar moeten ze eigenlijk wel wat aan doen. Hè? Want,
dat blijft een hele wonderlijke zaak. Dat die trein zo verrekt te duur is en een vliegtuig goedkoop. Want ik doe ook van die historische reizen. En dan zeg ik altijd tegen dat reisbureau, kunnen we niet per trein? Met name naar Berlijn. Nee, joh, dat is 4 keer zo duur of zo als het vliegen. En daar is iets heel raars aan de hand. Dat vliegen dus stukken en stukken goedkoper is dan met de trein.
Ja, ja, we hadden ooit nog een nachttrein. Hè? Volgens mij rijdt er nog wel af en toe een nachttrein van Amsterdam naar Berlijn. Maar de frequentie, dus dat het vaak gebeurt, dat zit er niet meer in volgens mij.
Ja, die trein heeft een zekere charme. Omdat hij natuurlijk, hoewel hij rijdt in Duitsland vrij hard die trein. Ja. Toch wel 200 kilometer per uur. Maar je ziet het landschap veranderen. Je tot bij alle mogelijke Duitse plaatsjes en plaatsen. Dus je hebt meer het gevoel dat je ook door de tijd reist. Door de ruimte en door de tijd. Dat is het bedriegelijke van dat gevlieg. Dat je natuurlijk vanaf Schiphol, nadat je uren gewacht hebt, ben je in 50 minuten in Berlijn.
Ja. Nou, kijk, het kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat met jou zit, bestel je deze dagen veel online?
Nee, dat doet mijn vrouw allemaal, dat gedoe met Albert Heijn.
Ja, ja.
Het enige wat ik online bestel, dat zijn e-books.
Precies. Dus die heb je eigenlijk meteen in huis. Die hoeven niet bezorgd te worden, die kun je meteen downloaden.
Ja, je denkt even een leuk boek en dan ga je naar Amazon. En dan druk je op een knop en dan heb je het boek.
Precies. Maar dat zit natuurlijk wel. Heel veel mensen doen dat nu ook nooit gedwongen, omdat dat de enige optie is. Daar zit natuurlijk wel een hele. Als je het hebt over misschien moet je zoeken naar nieuwe banen, wat kun je doen? Dan ligt daar natuurlijk best wel veel toekomstperspectief, lijkt mij zo. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Nou, voor zover ik dat na kan gaan, als leek, is die hele zaak bij Amazon volledig geautomatiseerd. Ik denk dat daar geen mensenhand of oog aan te pas komt.
Maar je hebt ook bol.com, ook met veel boeken. Die hebben ook een boekenafdeling, bol.com.
Ja, maar die kunnen nog wel studie maken van de website van Amazon. Die zit altijd nog altijd beter in elkaar dan die van bol.com. Maar ook bij bol.com bestel ik met enige regelmaat e-books. Ik bestel al jaren, als het enigszins kan, alleen maar elektronische boeken. Ik wil hier wel even een rondleiding geven. Met
je hebt er genoeg. Ja.
Ja joh, dat is een hopeloze toestand. En ja, het gekke is, alle boeken die ik de afgelopen 3-4 jaar besteld heb, die zitten in die telefoon waar ik nu tegen zit te praten.
Ja. Vind je dat niet jammer? Want het is natuurlijk lekker om een boek ook vast te houden en te kunnen bladeren en te krassen.
Nee, dat vind ik het. Dat is allemaal romantische poppenkast. Want vergeet niet dat die e-books, daar kan ik de letters van vergroten. En ik ben natuurlijk, ik ben 76 en ik moet een nieuwe bril en zo. Oh, ja. Ik druk op een knopje en dan worden ze 2 keer zo groot. Dat is echt ideaal.
Ja. Zie ik nou goed dat je naar de kapper bent geweest?
Nee, dat zie je niet goed.
Oh, pardon, dan zal het de baard zijn die weer wat kort heeft.
Iedereen zei dat. Ik ben naar de kapper geweest, maar ik ben helemaal niet naar de kapper geweest. Want die waren allemaal overbezet.
Oh ja, dus je kreeg geen plekje?
Nee, ik heb gezegd dat ik mij voor de slimste mens zou laten knippen.
En wanneer is dat?
Dat begint, opnames beginnen 3 juni.
Oh, dus vrij snel. En gaat dat ook allemaal, moet je bijvoorbeeld, nou, je hebt
het is allemaal met protocollen en schermen. En,
mondkapjes?
En uit elkaar getrokken zitjes. En nee, ik ga geen mondkapje dragen, dat vind ik zo'n onzin.
Ja.
Waarom onze overheid eerst gezegd heeft dat het geen enkele zin had om een mondkapje te dragen. En nu mag je alleen bij de NS de trein in als je een mondkapje hebt. Daar kan ik niet bij, eerlijk gezegd.
Nee.
Daar begrijp ik helemaal niets van. Ik moet erbij bij zeggen dat ik al jaren niet meer met het openbaar vervoer reis met die aantekening. Ik ga wel met de bus. Hier, die stopt hier om de hoek.
Ja.
Maar ik ga lang niet meer met de trein.
Nee, maar als je dus met de bus gaat, moet het volgens mij ook, toch? Dat is ook het OV.
Nou, dan ga ik dus niet meer met de bus. Jammer. Okay. Jammer voor de bus.
Ja, of je kunt natuurlijk erin stappen en volgens mij is de boete €95. He, dat hebben ze daar gekoppeld.
Ja, vind ik wel vrij prijzig voor zo'n ritje naar de stad.
Ja, dat kan ik
gaat dus niet doen.
Ja oké. Okay,
nee, dan maar met de fiets.
Precies. Slimste mens gaat dus weer beginnen. En kandidaten, die moeten allemaal uit elkaar zitten. En er mag niet, of schotjes ertussen of dergelijke.
Er komen schotjes tussen de kandidaten.
Kijk. Ja.
Maar ja, er zijn natuurlijk in zo'n studio is een enorme hoeveelheid opnamepersoneel. Dus daar zijn allerlei regels voor getroffen nu.
Ja. Ja.
Want die moeten verder uit elkaar zitten en nou ja, dat zijn allerlei. Ja. Maar goed, ik geloof dat ze het al wel voor elkaar hebben, maar het is zonder publiek.
Ja. Hey, wij hadden, ik weet niet of je teruggekeken hebt, want volgens mij ben je gisteren gaan wandelen en heb je de persconferentie een beetje gemist. Maar er was er was een wisseling van de tolk. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Van de doventolk.
De doventolk Irma, die we natuurlijk al kennen, die moest op een gegeven moment stoppen en toen kwam er een andere dame.
Oh.
Heb je dat meegekregen? Het zou namelijk voor 1 dove tolk te zwaar zijn, het hele werk.
Is dat zo?
Ja.
Ik moet zeggen dat ze ook wel heel veel beweging hebben.
Ja.
Om de zaak een beetje samen te vatten natuurlijk.
Ja.
En het schijnt dat die dove taal, dat hartstikke moeilijk is.
Ja.
Ik heb namelijk ooit een documentaire gemaakt over dove taal.
Ja.
En toen heb ik ook geprobeerd om in dove taal een paar zinnetjes te zeggen. Nou, voordat ik dat onder de knie had, zeg. Want je denkt altijd dat ze bezig zijn om peper te malen in een handpalm.
Ja,
allemaal hele gekke gebaren. Dat je denkt, waar heeft dat mee te maken? Maar
ja.
het is een vrij goed georganiseerde en logisch in elkaar stekende taal.
Ja.
Alleen is het moeilijk. Het is moeilijk om te leren.
Precies.
Mijn zuster had het zich nog eens voorgenomen om dat te leren.
Ja.
Uit empathische overwegingen. En die is er vrij snel mee gestopt, omdat ze het veel te lastig vond.
Ja. Hey, online hebben we ook wat vragen binnengekregen, naar aanleiding van eerdere opnames. En er zijn mensen die zeggen, ja, we vinden het wel interessant, de visie van Rossum op de economie. We hebben daar al in het begin van het gesprek een klein stukje over verteld. Maar het verzoek komt, onder andere van Chris, zie ik hier, dat is binnengekomen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe Van Rossum ook op de langere termijn de economische ontwikkelingen in Nederland en daaraan gekoppeld natuurlijk de rest van de wereld en Europa ziet. Wat is je visie daarop? Want er wordt natuurlijk geroepen recessie, maar het kan natuurlijk ook nog dat het weer opleeft met z'n allen.
Ja, ik moet zeggen, wat ik nu ga zeggen, dat is geen beleggingsadvies.
Nee, dat is goed dat je het even meldt. Ja.
Chris moet niet in de aandelen stijgen omdat hij denkt, zo, die Van Rossum weet er alles van.
Ja.
Ik ga stukjes van de ACO kopen, ik noem maar wat op.
Ja.
Dat moet hij vooral niet doen. Ik zie op de lange termijn, zie ik eerlijk gezegd, de economie betrekkelijk positief in. Er is ons in mijn leven al geloof ik 2 keer voorspeld dat de conjunctuurbeweging op was gehouden. Daar geloof ik niets van. Die is er gewoon nog steeds. Dus na enige tijd van bloei krijg je een korte recessie en dan worden de zaken wat opgeschud en dan begint het, trekt het weer aan en dan gaat het een paar jaar goed. Dat hebben we natuurlijk ook in de afgelopen jaren gezien. Ik zou zeggen, heb vooral geen vertrouwen in professionele economen, die weten van niks. Die zitten er eigenlijk altijd naast, daar komt de grote trek op neer. Ik herinner me nog dat kort na de kredietcrisis en eurocrisis van de jaren 2008 tot zeg maar 2012 ongeveer, dat die economen gezamenlijk enorm pessimistisch waren. Het zou eigenlijk secular stagnation worden.
Doemscenario's.
Meer groei dan 2% zat er totaal niet in. Dat kon wel een kwart eeuw gaan duren. En nou ja, na enkele wat moeizame jaren begon de Nederlandse economie vrolijk te groeien. En we hebben een hele reeks van jaren achter de rug gehad van 3+% groei. Wat voor een heel erg sterk ontwikkelde economie als de onze bepaald niet slecht in. Dus so much voor het advies van professionele economen. Het Engelse blad The Economist heeft nog eens een leuke reportage gedaan. Wat dachten economen in 1900, 1910, 1920, 1930 enzovoort over het volgende decennium? En ik geloof dat ze in alle decennia van de vorige eeuw zaten ze daarnaast. Dus daar moet je niet te veel rekening mee houden. Ik zou zeggen, er komt nu natuurlijk een vrij diepe recessie, dat is zo klaar als een klontje. Ja, moeten we ons daar druk over maken? Laten we zeggen, die recessie is iets meer dan voorspeld, dus dat zal 1% of 8-9% zijn. Dan mag je aannemen dat als er een vaccin komt of anderszins de zaken mee blijken te vallen, dat die economie zich ook weer vrij snel kan herstellen. Dan kan zijn dat het toch iets minder is dan in het laatste jaar van de flinke groei, dat durf ik niet te zeggen. Maar voor de lange termijn zijn denk ik de vooruitzichten alleen in die zin niet vrolijk stemmend, dat wij natuurlijk zo ontzettend veel oude mensen in Nederland hebben. Dat is ook de reden dat er zoveel mensen toch aan die COVID zijn dood gegaan, want COVID is slopend voor oude mensen. Dat ik hier zit en nog min of meer coherent reageer, is al een godswonder op zichzelf natuurlijk.
Ja, ja.
Ik geloof dat in Nederland 30% van de bevolking boven de 60 is. Ja, dat betekent natuurlijk dat er in je economie een aantal groeiimpulsen ontbreken. Als je de Nederlandse economie vergelijkt nu met, laten we zeggen, de jaren 50 en 60, dan zag het er demografisch in die jaren totaal anders uit dan nu. Vandaar ook dat wij een zekere immigratie, zeker van talentvolle mensen, goed kunnen gebruiken. Want anders zit onze arbeidsmarkt ook in de komende jaren met een groot probleem. Maar over de hele linie en over de lange termijn, we gaan een heel interessante energietransitie tegemoet. We gaan van in feite een olie-economie, om het maar in brede zin te zeggen, gaan we op weg naar een economie waarbij de energie geleverd wordt door windmolens, zonnepanelen, weet ik veel. Je kunt er allerlei alternatieven voor verzinnen, misschien ook wel kernenergie in allerlei opzichten. Dat gaat geld kosten, dat is ingewikkeld, maar er moet in geïnvesteerd worden. En dat betekent dat je olie-economie het ondertussen goed doet. Want je weet, de economie is eigenlijk vrij kritiekloos in het soort van activiteiten. Als je een echte bijdrage wil leveren aan economische groei, dan moet je een ernstig verkeersongeluk veroorzaken. Wat dat oplevert economisch, dat is ongelooflijk werkelijk. 2 nieuwe auto's, Langdurige ziekenhuiskosten van meerdere personen. Het verzekerings... Nou, het is ongelooflijk werkelijk wat je genereert door gewoon op de hoek van de straat tegen een andere auto aan te rijden. Als je niks anders meer weet te verzinnen, dan een geweldige oplossing.
Ja.
De economie telt namelijk alles mee. Positief en negatief, dat maakt niet uit. Ze tellen alles mee. Maar ik zie het op de lange termijn, zie ik het niet somber in. Je kunt natuurlijk ook heel sombere scenario's hebben. Zal China in oorlog raken met de Verenigde Staten, dat soort van dingen. Dat is denk ik voor West-Europeanen een beetje de ver van mijn bedshow, maar dat weet ik niet. En bovendien denk ik niet dat het zover zal komen. Maar door de ontwikkeling van wetenschap en technologie, denk ik dat onze toekomst er redelijk uitziet. Ik denk zelfs dat ook dat klimaatprobleem waarmee we worstelen, dat dat op wat langere termijn met enig geduld en technologie, dat daar wel een oplossing voor zal komen. Ja. Dus je ziet, ik ben eigenlijk
best positief.
Ook voor de periode dat ik zo dood ben als een pier,
ja,
ben ik eigenlijk vrij opgewekt gestemd. Ten meer omdat als het niet uitkomt en de mensen boos zijn, dan kunnen ze mij niet meer bellen, want ik ben er niet meer.
Nee, nu snap ik ook waarom je de lange termijn noemt, want op de korte termijn zie je toch, en dan baseer ik mij ook eventjes op wat de bureaus die we in ons land hebben voorspellen. Ja, de faillissementen en de werklozen die we natuurlijk...
wacht even, er komt een forse recessie, zonder meer. Dat viel wel te verwachten. Maar kijk eens aan wat een hoeveelheid geld de overheid bezig is in die economie te pompen om ervoor te zorgen dat we niet kopje ondergaan. En daarbij is het natuurlijk een enorm voordeel dat we een schathemelrijke samenleving zijn. We zijn geweldige spaarders, geld zat, dat is het probleem helemaal niet. Maar dat er natuurlijk onder de huidige omstandigheden een recessie is, ja. Ik heb al massa's recessies meegemaakt en daar kunnen we ook een heel eenvoudige psychologische analyse op loslaten. Gaat het economisch goed, dan denken we altijd dat het even goed zal gaan. En gaat het economisch slecht, ook in recessiejaren, waar je denkt, nou ja, kan 2 jaar duren, kan misschien 2,5 jaar duren, maar trekt wij weer aan. Dan denkt iedereen, oh jee, het komt nooit meer goed. Secular stagnation en zo. Allemaal theorieën die nergens op slaan. En in essentie is de toekomst voor ons onkenbaar. Denk aan het virus. Hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik heb ook iemand horen zeggen, ja, nu gaat iedereen zich natuurlijk zo meteen voorbereiden op hoe kunnen we het virus bestrijden. En dan komt het gevaar de volgende keer weer uit totaal andere hoek, wat we helemaal niet zagen aankomen.
Ja, dat is zeer waarschijnlijk. Ja, vandaar dat je een alerte en attente en competente overheid nodig hebt om dat type van problemen, die nationaal zijn en bovendien voor een belangrijk gedeelte bovennationaal, om die op te kunnen lossen. Je ziet aan de Verenigde Staten wat er gebeurt als je een totaal incompetente overheid hebt,
ja,
althans op federaal niveau, dat je daar de meest dramatische toestanden krijgt.
En Brazilië, daar zegt Bolsonaro ook, jongens,
ja, Brazilië is altijd een hopeloos geval geweest. Brazilië heeft een inherent incompetente overheid en bovendien een samenleving die zo oneerlijk in elkaar steekt, Dat daar voorlopig geen gouden perspectieven zijn.
Maar de burgers zijn nu het slachtoffer. Als je ziet het aantal doden dat daar valt, is heel
overal,
triest.
Overal zijn burgers het slachtoffer van een incompetente overheid.
Ja. Hey, als je nou kijkt naar hoe de overheid zich hier roert, nou dan inderdaad zijn ze flink aan de bal. Hè? Moet ook wel, gezien de omstandigheden, denk ik dan. Er is ook wel wat angst in sommige kringen dat niet meer heel makkelijk terug te draaien is. Dus dat je een overheid krijgt die best wel dominant aanwezig is. Hoe zie jij dat?
Nou, daar maak ik mij voorlopig in Nederland eigenlijk heel weinig zorgen over. Het is wel zo dat het parlement deze zaken scherp in de gaten moet houden. Het is ook zaak, denk ik, dat de rechtsgeleerden die we daarvoor benoemd hebben, dat die attent kijken of de maatregelen niet strijdig zijn met grondwettelijke vrijheden die wij hebben. En als ze dat zijn, of dat tijdelijk is en of het makkelijk weer teruggedraaid kan worden. Maar ik maak me in Nederland geen zorgen over ontwikkelingen à la Hongarije of Polen of andere door en door onbetrouwbare en incompetente klotenlandjes. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Dat mag ik
helemaal
niet zeggen.
Je mag bij ons alles zeggen.
Sympathieke leden, onsympathieke leden van de Europese Unie.
Kijk, dat is mooi hersteld. We zullen het andere eruit knippen. Hey, een voorbeeldje, bijvoorbeeld de telecomwet. Hè? Er wordt gekeken, meneer De Jonge gaat kijken om dat misschien aan te passen. Omdat ze met mobieltjes kunnen zien waar bijvoorbeeld meneer Van Rossum is en waar ik misschien ben. En dan zijn we op dezelfde plek en nog meer andere mensen. En dan is het heel druk. En dan kunnen ze dus door die telefoonmasten en die gegevens uit te lezen kunnen zien, oh, daar moeten we maatregelen treffen om dat virus in te dammen. Het klinkt heel slim, deze ontwikkeling. Is het dat ook, vind je?
Nou, ten eerste is die ontwikkeling er lang nog niet. Hè? We hebben eerst al die volstrekte catastrofe van die apps die ze 1, 2, 3 zouden ontwikkelen, ja, meegemaakt.
Zijn ze wel nog mee bezig, hè? Zij zeggen ze
op de afgrond. Ik geloof dat ik toen al gezegd heb, alles wat te maken heeft met de moderne elektronica en onze Nederlandse overheid, dat gaat mis. Dus daar hoeven we ons voorlopig niet al te veel zorgen over te maken. Maar ik zou in het op zichzelf hypothetische geval wat jij schetst, dat de overheid door ingewikkelde schakelpatronen kan zien of er niet hier bij mij op de gang een enorm gezelschap dronken mensen aan de gang is om straks feest te gaan vieren met mij.
Henk Krol?
Dat zie ik 1, 2, 3 niet gebeuren. Laat ik er wel bij zeggen in dit verband dat ik de sleepwet een ronduit rampzalige wet vond. En ik vind het nog steeds enorm jammer dat die ondanks de kritiek toch is aangenomen.
Ja, ja.
Dat een zo intelligent iemand als Plasterk zo'n waardeloze, onbeschrijfelijk slordige klote wet heeft laten aannemen, het is mij een raadsel.
Okay.
Hij was nergens voor nodig. En ik heb begrepen dat je regelmatig gezondigd wordt tegen de garantiebepalingen die in die wet waren ingebouwd.
Okay. Een vraag van Nicole, ook online binnengekomen. Die zegt, Maarten, hoe denk je dat al dat geld dat nu wordt uitgegeven straks terugverdiend moet worden?
Nou, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Doe die leningen over een beetje forse termijn, dan merk je er helemaal niks van. Dan ben ik sowieso dood tegen de tijd dat het terugbetaald moet worden. En bovendien, je kunt tegenwoordig lenen voor praktisch voor niks. Dus
ja.
Nee, het is niet zo'n schuld die zich razendsnel opbouwt.
Ja. Maar belasting omhoog wordt al geroepen?
Nou, daar zie ik voorlopig de noodzaak niet direct van in.
Nee.
Volgens mij is dit, vergeet niet dat er ook in onze staatsschuld nog een heleboel ruimte zat. Alle economen hebben ook gezegd in de afgelopen jaren dat idiote afbetalen van die staatsschuld, dat hadden we niet moeten doen. We hebben het wel gedaan. Dus we kunnen nu moeiteloos, kunnen we er, weet ik veel, enkele honderden miljarden bij lenen. Dat is niet zo'n groot probleem, hoor.
Nee, nee, okay. Dan hebben we nog het component, hè, dat bijvoorbeeld onder andere jongeren, maar ook andere groepen in de samenleving toch een beetje somber raken door de hele situatie. Nou, festivals vinden niet plaats. Nou, straks kunnen we wel weer naar een concertzaal bijvoorbeeld. Wat is een advies wat jou betreft om de somberheid misschien een beetje weg te drukken en wat vrolijkheid in het leven te brengen?
Nou, ik zou zeggen, lees een leuk boek. Dat is,
dat is jouw stokpaardje.
Maak een leuk wandelingetje. Ga aan het werk. Ik zelf ben groot gelover in het therapeutische effect van werken. Ik ben enorm blij dat ik dat boekje heb kunnen schrijven. Ik vond het wel jammer dat ik niet naar de theaters kon voor de theatercolleges. Het zal nog wel even duren, want de theaters zijn natuurlijk de meest beschadigde sector in de samenleving, omdat ze ook op korte termijn waarschijnlijk niet open zullen gaan.
Nee, nee.
En dat is vrij dramatisch. Ik hoop dat ze ook ruime steun krijgen van de overheid om niet allemaal in elkaar te storten. Althans in financieel en organisatorisch opzicht. Maar ja, kijk eens, jezelf vermaken, dat is een individueel talent. En je kunt natuurlijk enorm somber zijn, maar als het enige manier van vermaak is om dronken in een café te staan, dan zit je een beetje scheef nu.
Ja.
Ik ben zelf nogmaals, ik herhaal het nogmaals eens, ik geloof enorm in het therapeutische effect van werken.
Maar wat bedoel je daarmee?
Ga gewoon aan de slag, schrijf een boekje. Heb ik niet vorige keer al gezegd tegen al die mensen die niet weten wat ze doen moeten?
Ja, dat klopt.
Schrijf een boekje over, hè, iedereen. In iedereen zit één boek. Dat is een boek over zijn eigen leven.
Ja.
Vooral voor de wat oudere personen zou ik aanbevelen, schrijf je leven op voor je kinderen en je kleinkinderen.
Maar niet iedereen heeft talent om te schrijven. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die wat jonger zijn, die denken, ja, ik kan, Van Rossum heeft makkelijk praten, die kan goed schrijven, maar wij hebben andere talenten die we nu niet kunnen benutten.
Ja, dat is dan heel jammer. Dan zul je een nieuw talent moeten ontwikkelen, zou ik zeggen.
Ja, geldt,
Ga een eindje fietsen, ga fotograferen. Er zijn zo ontzettend veel dingen die je in principe kunt gaan doen.
In de tuin werken geldt dat ook? Schoffelen?
Nou, ongetwijfeld zijn er mensen die het leuk vinden om in de tuin te werken. Maar dat is nou niets wat ik helemaal niet zou aanbevelen. Nee. Ik ben helemaal geen in de tuin werker.
Niet?
Ik ben een groot voorstander van tuinen die zich op het Amazone-achtige ontwikkelen.
Ja.
Dus tot ondoordringbare wildernis. Daar ben ik echt voor.
Hoe ziet jouw tuin eruit dan?
Een ondoordringbare wildernis.
Oké, en daar wordt ook geen onderhoud aan gepleegd?
Nee, mijn vrouw deed er van alles en nog wat aan, maar die is jammer genoeg enige tijd uitgeschakeld. Dus het zijn ondoordringbare wildernissen.
Ja.
Ik verwacht ook op korte termijn de eerste orang-oetangs en andere exotische dieren gewoon spontaan daar aan te treffen.
Ja, ja. Hey, en als jij zo meteen weer naar Hilversum toe gaat, wat voor wereld is dat? Want dat is natuurlijk ook, daar zitten ook allemaal artiesten die ook niet kunnen werken. Zitten die ook allemaal somber in een hoekje te huilen?
Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Je hebt natuurlijk mensen die puur en alleen televisiewerk doen. Nou, de televisie die draait een beetje moeizaam en er wordt erg veel herhaald. Maar de televisie draait wel door.
Ja, kijk je naar Boer zoekt vrouw?
Wat?
Kijk je naar Boer zoekt vrouw bijvoorbeeld? Dat is een grote hit waar veel mensen ook...
Helemaal geen tv kijken.
Oké, dus dat...
0,0.
Nee. Je kijkt ook niet naar jezelf?
Zeker ook nu niet. En je hoort alleen maar over corona. Dus ja, daar weet ik nu ruim voldoende van.
Ja.
Ik zou zo kunnen afstuderen. Om een coronascriptie, eerlijk gezegd. Zeg maar niet zo'n kunst. Maar de tragiek zit vooral in de theaterwereld.
Ja.
Mensen die afhankelijk zijn van theater en theateroptreden. Ja, dat kan nog wel een maand of wat duren voordat dat... nu is het 30 man in een zaal, hè?
Ja.
Ja, als je weet dat natuurlijk zelfs in een matig gevulde zaal houdt gauw 300-400 mensen zitten. Dan is dat natuurlijk voorlopig, zit dat er helemaal niet in.
Nee.
Dus daar heb ik het meeste mee.
Nee.
Ja, want je moet dat ook een beetje, laten we zeggen, opporren. Het moet een beetje aan de gang blijven, dat theater optreden.
Ja, ja. Hey, ik spreek later deze week Michiel Vos. Die heeft het voortdurend over Biden en Trump. En wat hij bij Biden zegt, is Biden, die zie je helemaal niet zo. Hè? Dat is,
ik mis hem niet.
Je mist hem niet, oké.
Nou, we zitten in Amerika toch met een hoogst eigenaardig probleem. Dat er zit de president die de zaken graag nog 4 jaar wil verlengen en die goed bij zijn hoofd is. Dat is langzamerhand al toch wel vrij duidelijk geworden. Ik vraag ook me steeds af of Nederlandse Trump-aanhangers al desinfecterende middelen hebben gedronken om van de COVID-19 af te kunnen komen.
Ja, dat doet hij. Nee,
dan zijn er waarschijnlijk niet zo heel veel Trump-aanhangers meer als ze dat advies gevolgd hebben. Hij heeft nu weer een nieuw advies waarvan deskundigen zeggen dat het flauwekul is. Maar het is toch wel triest. Een van de allerbelangrijkste naties van deze wereld, waar het komende presidentschap betwist wordt door 2 hoogbejaarde mannen, waarvan ik op het punt van hun geestkracht eigenlijk bezield ben door grote twijfel. Want die Biden is natuurlijk ook een, nou, ik wil niet zeggen een minkukel, maar... als het daarvan moet komen, daar geloof ik ook niet veel van.
Wie had je liever gezien? Wie was geschikter geweest? Bernie Sanders is net zo oud.
Ja, die is 2 jaar ouder dan ik.
Ja.
Dus dat is ook absurd. Dat is überhaupt die rare bejaardenvertoning die de presidentsverkiezingen zijn geworden.
Maar het is ook hoopvol dat op oudere leeftijd, dat zou voor jou ook, je zou nog minister-president kunnen worden.
Ze zijn echt gewoon te oud.
Ja.
Kijk, die Biden was nooit al een groot denker en dat is hij nu al helemaal niet meer. Hij is, dacht ik, ook nog weer een jaartje of 2 ouder dan ik.
Maar je zou niet ambiëren om ook bijvoorbeeld nog een carrière op latere leeftijd te starten? Dan bedoel ik niet een televisiecarrière, maar bijvoorbeeld iets in de politiek? Of
ik?
Ja, minister.
Nee, zeg, kom op. We hebben Wiebes al. Hè? Ja. Allround genius. Dus dat hoeft in principe niet.
Nee, okay.
Met Wiebes zitten we goed, ook voor de verre, verre toekomst.
Ja.
Nee, ten aanzien van Amerika ben ik eigenlijk vrij pessimistisch gestemd. Maar ik zal zo ook een optimistisch element erin brengen.
Ja, graag.
Op het federale niveau moet alles naar mijn idee nog zeker veel slechter worden. Wil het beter worden? Wil er een soort van element insluipen van revitalisering? Dus à la de New Deal in de jaren 30. Dat kan nog wel. Dat zal Biden ook niet bewerkstelligen. Omdat die Republikeinen nog steeds de boel zullen saboteren. Dat is punt 1. Maar aan de andere kant moeten wij ons ook niet verkijken op de Verenigde Staten doordat je alleen de president ziet. Dat is eigenlijk het probleem,
ja.
Dat onze hele nieuwsvoorziening is gericht op die gek.
Ja.
En ja, daar raak je natuurlijk enorm gedeprimeerd van, dat kan ik mij wel voorstellen. Maar Amerika is een continentale staat met 330 miljoen inwoners. En in Californië heb je heel andere toestanden dan aan de federale top van die samenleving.
Ja.
Als jij morgen een ticket boekt naar Boston en het wordt niet gecanceld op de vlucht, zoals in mijn geval. En anders kun je dus naar die dames toe waar we het al over hadden.
Ja.
En dan kom je in Boston aan en dan zul je zeggen, wat een fantastische stad. Wat een, bovendien een hartstikke dure stad, prachtige musea. Geweldige muziek, het ziet er keurig uit, er zijn terrassen, het wemelt van de universiteiten. Daar is niks mee mis en dat geldt voor de hele staat Massachusetts.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook grote delen van de Verenigde Staten, die zijn gewoon niet kosher, laat ik het maar zo zeggen.
Ja.
Ja, daar kun je medelijden mee hebben in allerlei opzichten.
Ja.
Dat is de Great American Heartland, waar natuurlijk in de afgelopen 40 jaar eigenlijk alles fout is gegaan wat fout kon gaan.
Ja. Ja.
Maar dus echt herstel in de zin dat vanuit de federale overheid een revitaliseringsimpuls zal komen op het punt van de sociale politiek, op het punt van de ziektewetgeving, op het punt van de infrastructuur, dat laat echt nog wel even op zich wachten.
Oké, nou het is mooi om daar de volgende keer over door te praten. Het zit er alweer op, het gesprek. We hebben weer veel besproken. Dank ook voor het beantwoorden van de kijkersvragen deze keer. Dus mochten er vragen zijn voor de volgende keer, dan kunnen we dat weer meenemen.
Ja, dat is misschien nog wel een leuke nieuwe carrière, lieve Lita. Hè?
Ja, 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 dat zie ik je wel doen, ja. Ja.
Ja. Dat lieve, zou... Maarten.
Lieve Maarten.
Lieve Maarten, ik heb altijd ruzie met mijn kinderen. Wat moet ik daar aan doen? Ja. Stuur ze een boekenbon.
Ja, ja, dat is een goed punt. Die gaan we erin houden. Heb je nog leuke plannen voor vanavond?
Nee, ik ga een boek zitten lezen.
Oké, welk boek?
Een boek van meneer Allison. Of China en de Verenigde Staten met elkaar in oorlog zullen raken in de komende decennia.
Ah, oké. Okay.
Hij denkt dat er een goede kans is dat dat zal gebeuren. En ik denk dat het niet zo is. Maar
interessant.
Ik ben pas op bladzij 35, dus ik durf er nog niks over te zeggen.
Oké, dan gaan we de volgende keer.
Maar volgende keer zal ik erover rapporteren.
Heel leuk. Dank weer voor je tijd en voor je inzichten. En ik wens je een hele mooie avond en heel graag tot de volgende keer.
Hetzelfde.
Dank je wel. Hoi hoi. Dit was Maarten van Rossum, de podcast. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Meer informatie vind je op istewereldgekgeworden.nl.